Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Een podcast met een bespreking van uitgelichte artikelen en nieuwsberichten. HMW Uitgelicht.
Goeiedag allemaal. Welkom bij deze nieuwe podcast. Leuk dat je weer luistert. Ik ben Femke Veldman, huisarts, en ik zit aan tafel met Anouk Bagges. Goeiedag, Anouk.
Goeiedag.
Helemaal uit Maastricht naar de Utrecht gekomen. En hier gaan wij een podcast opnemen over keuzehulpen en keuzekaarten. Hoe gebruik je ze in de spreekkamer? Nou, Anouk, jij bent IOTO huisartsgeneeskunde aan de Universiteit van Maastricht. En je bent heel veel bezig geweest met keuzekaarten en keuzehulpen. Kan je ons eens vertellen waarom is dit belangrijk om hier wat meer vanaf te weten?
Ten eerste omdat samen beslissen steeds belangrijker wordt. Hè, dus het betrekken van de patiënt in het maken van een besluit. Hè, dus wat het beste bij de patiënt past. Dat vinden patiënten belangrijk, maar zeker ook de huisartsen. Want ja, we leveren toch persoonsgerichte zorg, waarin je heel goed wil aansluiten bij wat de patiënt belangrijk vindt. En in het samen beslissen zijn keuzekaarten en keuzehulpen eigenlijk hulpmiddelen om dat proces te ondersteunen. En er verschijnen steeds meer keuzekaarten en keuzehulpen. Maar vaak is voor huisartsen nog niet bekend dat er zoveel zijn en welke er zijn. En ook niet hoe je ze kan gebruiken in de spreekkamer.
Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan, want in deze voorbereiding heb ik de overzichten er eens goed bij gepakt. Dacht, daar zit wel heel veel potentiaal wat ik nog niet gebruik. Dus die overzichten die zullen we bespreken. En kan je eerst even vertellen wat wij in deze podcast gaan bespreken?
We zullen het eerst kort gaan hebben over samen beslissen. En wat de rol van keuzekaarten en keuzehulpen is in dat samen beslissen. Wat zijn het? Hoe kan je ze gebruiken om de huisarts toch eigenlijk mee te geven wat het voor je patiënt kan betekenen.
En daarna hebben we het ook nog even over hoe de keuze wordt gemaakt en welk onderwerp wordt gebruikt.
Ja.
En hoe zo'n keuzekaart ontwikkeld wordt.
Ja.
Ja. Het gaat eerst over samen beslissen. Vertel daar eens over.
Ja, als we eerst kijken naar het samen beslissen. Eigenlijk kan je daar een 4 fasen onderscheiden. De eerste is de wenselijkheid van samen beslissen bespreken met de patiënt. Daarna de opties voor het beleid met de patiënt bespreken, waarbij ook altijd het niet doen of het afwachten een optie is. Vervolgens het verhelderen van de voorkeuren en de afwegingen van de patiënt. En tenslotte het samen met de patiënt nemen van een gemotiveerd besluit. En als je dan kijkt naar die eerste fase, het bespreken van de wenselijkheid van samen beslissen met de patiënt, dan helpt dat al enorm om de patiënt eigenlijk in een actieve luisterstand te krijgen.
Ja.
Als je al vertelt dat er iets te kiezen, vindt u het goed als ik u eerst wat uitleg en dat we dan gaan kijken wat het beste bij u past. Dan gaat die patiënt er al heel anders bij zitten dan wanneer die denkt, nou, die arts gaat me zo meteen vertellen wat ik moet doen. Ja. Omdat die patiënt in de gaten heeft van, nou ja, ik heb hier zo meteen iets in te zeggen.
Ja.
Die andere fases, dat gaat al meer door elkaar en ook vrij natuurlijk, denk ik, in het consult. We gebruiken daar in het artikel de metafoor van een DJ voor. Dat je de schuiven van de mengpaneel van de DJ eigenlijk kan zien als ook die fase van het samen beslissen. Dus je kan ze wat meer openzetten of wat minder openzetten, afhankelijk van de patiënt die je tegenover je hebt zitten. De situatie waar de keuze over gaat.
Ik kan me voorstellen dat je nu als luisterende huisarts ook denkt van, oh ja, dit soort patiënten, dan zou ik die schuiven op goed openzetten. Maar ook bepaald soort dokters zullen misschien ook die schuiven weer wat minder ver openzetten. Ja, dat verschilt natuurlijk superveel per onderwerp en per dokter.
Ja, precies.
Ja, ja. Ja.
Het samen beslissen kan wel nog best wel lastig zijn, want juist je moet weten hoe je het moet doen, dus hoe je die fase kan toepassen communicatief.
Ja.
Die ene patiënt, daar kan het wat lastiger bij zijn dan bij de andere. De clichés van, maar u bent toch de dokter. Ja, die blijf je natuurlijk altijd tegenkomen in de spreekkamer. Er zijn makkelijkere en lastige situaties. En alleen dat al maakt het samen beslissen uitdagend. Ik denk ook dat het belangrijk is dat je de rust en de ruimte hebt om echt nieuwsgierig naar die patiënt te gaan luisteren wat hij belangrijk vindt in zijn leven en welke optie daar dus het beste bij kan passen. Maar zeker ook het hebben van medische kennis over alle opties, hoe ze van elkaar verschillen, die opties. En herkennen dat de ene patiënt dan dus een andere keuze kan maken dan een andere patiënt. En als arts heb je zelf natuurlijk ook allerlei voorkeuren op basis van je eerdere ervaringen. Ja. Over wat jij eigenlijk graag zou willen dat de patiënt zou kiezen, omdat je je toch verantwoordelijk voelt voordat die patiënt de juiste keuze maakt.
Ja, ja, interessant. Dus je zegt fase 1 is bespreken van de wenselijkheid van het samen beslissen. Ik denk dat die fase heel vaak overgeslagen wordt.
Ja, die wordt meestal overgeslagen. Ja. Juist ook omdat je niet van bewust bent dat dat relevant zou kunnen zijn. Ja. En dat je dan toch wel heel snel geneigd bent om maar die opties te gaan noemen.
Ja. Doe jij het?
Steeds vaker.
Ja, en hoe leid je dat dan in?
Nou ja, dat kan hè, met een heel kort zinnetje al. Er is iets te kiezen, er zijn meerdere opties. Luister en denk heeft dus met me mee wat het beste bij jou past.
Ja. Dan gaan we naar de keuzekaarten. Wat zijn keuzekaarten?
Ja, keuzekaarten die kan je eigenlijk zien als een hulpmiddel in het samen beslissen. En dan vooral bij die tweede en die derde fase. Dus de fase waarin je de opties met de patiënt gaat bespreken en waarbij je de voorkeuren van de patiënt gaat verhelderen. En een keuzekaart is een overzicht van de opties in een bepaalde keuzesituatie. En dat overzicht staat op één A4'tje. Dat is een tabel waarin in de kolommen staan de opties genoemd. En in de rijen staan de vragen over die opties. Nou, ik zal een voorbeeld noemen. Bijvoorbeeld een keuzekaart over knieartrose. En de opties die daarin genoemd staan zijn leefstijl, fysiotherapie of oefentherapie, het gebruiken van pijnstillers, een injectie in de knie en een knieprothese. Vervolgens wordt gekeken wat patiënten nou relevant vinden om te weten over al die opties. Dat gebeurt eigenlijk altijd in samenspraak met de patiëntenfederatie. Dus zij organiseren al in een vroeg stadium van het ontwikkelen van zo'n keuzekaart een patiëntenfocusgroep. En daarin gaan ze kijken van oké, wat zijn nou echt vragen die leven bij de patiënt? Dus als je in gesprek zou gaan met die patiënt over die opties, wat willen ze dan graag weten om hun keuze te kunnen maken? Nou, in het geval van de knieartrose zijn dat bijvoorbeeld de vragen geworden. Wanneer is een optie geschikt? Wat is het? Helpt het tegen de pijn? Wat kan ik weer na de behandeling? En zijn er nog risico's of bijwerkingen? En voor elke keuzesituatie kunnen die vragen net iets verschillen, afhankelijk van wat de patiënten daarin belangrijk vinden. Ja. Maar niet alleen de patiëntenfederatie is betrokken, maar bijvoorbeeld ook andere medisch specialisten en paramedici.
Dus het is een breed gedragen keuzekaart?
Ja, zeker. Ja. De vragen van de patiënten, dus het invullen van die tabel, dat gebeurt op basis van de richtlijn. Dus op het moment dat de patiëntenvragen bekend zijn en duidelijk is welke opties allemaal relevant zijn in die keuzesituatie, dan wordt er aan de hand van de richtlijn wordt eigenlijk informatie erbij gezocht om die tabel te vullen. Er wordt gebruik gemaakt van B1-taal, dus dat is vergelijkbaar met thuisarts.nl, zodat de meeste patiënten in elk geval de informatie die erin staat zo goed mogelijk kunnen begrijpen. Ja, en zo heb je in elk geval in de keuzekaart heb je alle opties naast elkaar staan in één overzicht met daarbij het antwoord op de patiënt relevante vragen.
Ja, het is echt heel overzichtelijk zoals ik het zag. En er is ook een overzicht van de keuzekaarten, hè?
Ja.
En hoeveel zijn er in totaal?
Nou, als je kijkt naar de keuzekaarten die op thuisarts.nl staat, daar staan er inmiddels een stuk of 50 online. Waarbij ook een deel daarvan afkomstig zijn van de medisch specialisten. Ja, een tiental die echt primair voor de huisarts bedoeld zijn en ook mede ontwikkeld zijn door het NAG. De keuzekaarten van de specialisten kunnen zeker ook gebruikt worden door de huisarts. Maar dan is het goed om te realiseren dat de informatie die erin staat vooral gebaseerd is op tweede lijns informatie.
Ja, en hoe zie je dat verschil tussen de keuzekaarten? Ze hebben hetzelfde format.
Het verschil kan je vooral zien door de logo's die erop staan. Op het moment dat het NAG-logo erop staat, dan is het ook echt een eerste lijns keuzekaart.
Ja, ja. En nogmaals, dat overzicht dat kan je vinden op thuisarts.
Ja.
Kan je er een paar noemen?
Ja, zeker. Zoals we net al noemden, de keuzekaart knieartrose. Die is bijvoorbeeld ook mede door het NAG ontwikkeld. Migraine, stoppen met roken met een aantal verschillende opties. En de anticonceptie in verschillende situaties. Dus bijvoorbeeld vrouwen die graag anticonceptie willen na de bevalling, voorkeur hebben voor anticonceptie zonder hormonen, of algemeen een volledig overzicht van de verschillende methoden van anticonceptie. Ja. En er zijn ook een aantal tweede lijns keuzekaarten die op thuisarts.nl staan. voorbeelden van zijn bijvoorbeeld wel of niet een staaroperatie ondergaan. En van een aantal maligniteiten. Dus echt de meer specialistische behandelingen. Oh ja. Wel of niet chemotherapie, chemotherapiebestraling of een operatie.
Ja. Ja, dat zijn echt de tweede lijns. Ja. Maar weet dat ze er staan. Ja, en die zijn dus ook in dat overzicht te zien. En het stoppen met roken, dat is dan wel weer goed. Dat de praktijkondersteuner daar natuurlijk van op de hoogte is. Dus het is goed dat de huisartsen dat ook even doorgeven.
Ja.
Ja. Ja, dan is er dus nu, er zijn zoveel keuzekaarten en zoveel verschillende onderwerpen. En wie bepaalt daarin welk onderwerp zich het leent voor een keuzekaart?
Nou, als je kijkt binnen het NAG, werden de keuzekaarten eerst willekeurig ontwikkeld. Bijvoorbeeld vanuit een pilot of omdat het de werkgroep van de richtlijn een goed idee leek om daar een overzicht bij te maken. Nu er steeds meer ontwikkeld worden, wordt dat wel iets meer gestructureerd. Er is een behoeftepeiling gedaan bij huisartsen en huisartsen in opleiding naar onderwerpen waar behoefte aan is. En op basis van die behoeftepeiling wordt bij elke nieuwe richtlijn of elke herziening van de richtlijn gekeken. Oké, komt die in aanmerking voor een nieuwe keuzekaart?
Oh ja. En dat zijn dus onderwerpen die we kunnen verwachten?
Ja.
Kan je er eentje noemen?
Ja, bijvoorbeeld behandeling van obesitas bij kinderen en bij volwassenen.
Oh ja.
Een ander voorbeeld is behandeling van acne.
Ja. En hoe zou je deze keuzekaart nou het beste kunnen gebruiken tijdens je consult?
Nou, de keuzekaarten die kan je inderdaad dus echt tijdens het consult gebruiken. Je kan kiezen of je hem ofwel geprint of op je scherm laat zien aan de patiënt. En het is handig als je dan eerst de opties bespreekt. Dus eventjes kort laat zien waar patiënten uit kunnen kiezen. Daarbij is het ook wel relevant om te weten dat natuurlijk niet op elk moment alle opties voor die patiënt relevant zijn. Als we even teruggaan naar die knieartrose, de knieprothese, dat zal niet voor elke patiënt al een goede optie zijn. Omdat hij misschien nog niet alle andere opties geprobeerd heeft. Maar je kan ook als huisarts daar nog wel wat dingetjes op aanvullen, omcirkelen, doorstrepen, bijvoorbeeld als het geen optie is voor de patiënt op dat moment. Ga vervolgens kijken met de patiënt van, nou, wat vind jij nou belangrijk om een goede keuze te kunnen maken? En dat kan wel richting geven aan de rest van het consult met je patiënt.
Ja.
En je kan er natuurlijk voor kiezen om de keuzekaart nog mee te geven aan de patiënt.
Ja.
En op een later moment op terug te komen.
Ja, helder. En dan de keuze van keuzekaarten naar keuzehulpen. Wat is het verschil?
Nou, een keuzehulp, dat is meestal een webpagina, die is wat interactiever dan de keuzekaart. Dat wil zeggen dat er vaak ook waardeverhelderende oefeningen in zitten. Dus echt vragen voor de patiënt die je kan beantwoorden, zodat de patiënt meer zicht krijgt op wat vind ik nou belangrijk en welke optie past het beste bij mij. Het zijn dus ook veel omvangrijker dan een keuzekaart. En daarom ook iets minder geschikt om echt tijdens het consult met je patiënt te gaan bespreken. Gewoon omdat het ook veel meer tijd kost en ook wat meer nadenken is voor de patiënt zelf. Daarom zijn ze geschikter om aan de patiënt mee te geven voor na het consult en er later op terug te komen.
Ja. Ja, jullie hebben een mooi overzicht van de keuzekaarten op thuisarts. Maar er is niet echt een overzicht van keuzehulpen, hè?
Nee, een overzicht voor keuzehulpen is er nu niet. Je kan ze vinden in de betreffende thuisartsteksten die gaan over de aandoening. En ze zijn ook te vinden op de website van het NAG bij de richtlijn die bij de keuze hoort.
Ja. Omdat het overzicht niet is, zullen we even de aanwezige keuzehulpen zullen we even op een rijtje zetten bij de show notes. Dat het teruggezocht kan worden. Maar ja, dat is eentje dus van december 2022 en dat wordt niet geüpdate. Dus wees daar alert op. En jij kan er nu wel een paar opnoemen, hè?
Ja, dat zijn bijvoorbeeld behandelwensen. Vooral hè, in de einde levensfase, wat wil je wel, wat wil je niet meer. Wel of niet PSA-test doen. Er is een keuzehulp maagklachten. Er is een keuzehulp wel of niet onderzoek bij een vermoeden van dementie. En wel of niet verwijderen van keelamandelen.
Oh ja. Ja, nou dan zullen we aanvullen met nog een paar en dan staat dat op onze show notes. Ja, en dan zijn er ook nog keuzehulpen door commerciële partijen. Waar moeten we dan mee rekening houden als huisarts?
Er zijn inderdaad een aantal commerciële partijen die ook keuzehulpen ontwikkelen. En inhoudelijk zijn dat vaak hele goede keuzehulpen. Maar het is vaak zo dat ze niet voor alle patiënten beschikbaar zijn, omdat je verzekerd moet zijn bij de zorgverzekeraar die de ontwikkeling van die keuzehulp heeft gefinancierd. Ja. Dus ze zijn er, je kan ze gebruiken, maar ja, het is vaak net een extra drempel daarom om het te gebruiken.
Ja, goed om daarmee rekening te houden, want er komen er steeds meer.
Ja.
He? Ja. En dan nu even naar keuzehulp en keuzekaarten samen. Wat zijn nog meer voordelen van deze handige tools?
Nou, ze zorgen in elk geval voor dat de patiënt veel beter geïnformeerd is over de opties. En daardoor kan hij ook veel gerichte vragen stellen aan jou als huisarts. Juist omdat hij beter geïnformeerd is. Vooral zo'n keuzekaart biedt ook echt een overzicht, een naslagwerk voor die patiënt, waar hij op terug kan kijken wat hij kan bespreken. En je ziet toch dat keuzes veel beter aansluiten bij de voorkeur van de patiënt. Voor de huisarts is het vooral dat je je zekerder kan voelen op het moment dat je die opties echt voor je hebt liggen. Het is ook voor de huisarts is een beetje een naslagwerk, waar je kan kijken van nou, hoe zit het nou precies met die opties. En het geeft je ook wel zicht op wat patiënten nou eigenlijk relevant vinden in het maken van een keuze. Juist door die vragen die gebruikt worden in zo'n keuzehulp of in een keuzekaart, krijg je daar veel beter gevoel voor wat een patiënt nou eigenlijk meeneemt in zijn afweging.
Ja, mooi. En zijn er ook nog nadelen?
Ik denk dat een nadeel en een belangrijk nadeel dat huisartsen misschien wel tegenkomen is van hoe ga ik dit dan nog in mijn consult er ook nog bij doen. Zeker hè, om een beetje handig te worden met het gebruik van keuzekaarten en keuzehulpen zal het in het begin wat extra tijd vragen. Het belangrijkste nadeel is denk ik dat je er bewust van moet zijn dat het voor mensen die laaggeletterd zijn en lage gezondheidsvaardigheden vaak te complex is, zo'n keuzekaart of zo'n keuzehulp. Nou maakt Vagos inmiddels wel hele mooie keuzekaarten in beeld, waarin echt met plaatjes de verschillende opties worden uitgelegd. Dus ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is om juist ook die groep heel erg mee te nemen in het samen beslissen.
Ja. Staan die dan weer op thuisarts of op Vagos?
Beide. Okay. Ze staan ook op thuisarts.nl.
Mooi. Komen we een beetje aan het einde van deze podcast. Zijn we hierin nog dingen vergeten?
Nou, ik denk dat we al heel erg volledig zijn geweest. Het belangrijkste dat ik de luisteraar mee wil geven is dat keuzekaarten en keuzehulpen een hulpmiddel zijn bij het samen beslissen. Maar het belangrijkste blijft natuurlijk het gesprek met de patiënt over wat hij belangrijk vindt.
Ja. Ja, en dan zullen er bepaalde sceptische huisartsen zijn die misschien ook wel een beetje de keuzekaart soort van in hun eigen hoofd hebben. Wat is jouw tip aan deze sceptische huisarts om hem toch over te halen om te gaan gebruiken?
Probeer het gewoon eens een keer. En denk daarna na van, wat vond ik daarvan? Is het een beetje gelukt om dat met de patiënt goed te bespreken? Waar loop ik tegenaan? Heeft het me juist geholpen?
Ja, en dan kost het misschien in het begin wat extra tijd. Maar het lijkt me dat het uiteindelijk ook tijd kan schelen.
Ja.
Als de patiënt het thuis goed door kan lezen. Ja. Anouk Baggers, hartelijk dank voor deze uitleg over keuzekaart en keuzehulp en hoe we dit in de praktijk kunnen gebruiken.
Ja, leuk dat ik er iets over mocht zeggen vandaag.
En ook dank aan Gerda van der Welen. Zij is senior wetenschappelijk medewerker bij het NAG en programmaleider bij programma Keuzekaarten. En ik ben Femke Veldman. Als jullie vragen hebben, opmerkingen, dat kan altijd naar redactie@nag.org. Je kan ook een review achterlaten en volg ons op je favoriete podcast app. En daar kan je ons vinden op Huisarts Podcast. Tot de volgende podcast.
Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl.